Iedereen hartelijk welkom. We zullen op deze eerste Bijbelkring van het nieuwe seizoen beginnen, zoals gebruikelijk, met het zingen van Psalm 19, dit keer het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, het vijfde vers. We zullen samen het aangezicht van de Heere zoeken. In het gebed wil ik noemen het feit dat broeder Dubbelt deze middag toch nog onverwacht op heel hoge leeftijd door de Heere uit dit leven werd weggeroepen. We willen ook de familie, die er niet veel meer is, aan de Heere opdragen. Heere, we komen tot u aan het begin van deze Bijbelkring, waarin we bezig hopen te zijn met het bekende werk van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En we zeggen uw naam dank dat het na maanden van onderbreking weer mogelijk is dat we hier zijn. En dat we ons hopen te verdiepen in dit werk wat al zoveel eeuwen betekenis gehad heeft voor uw kerk en wat nog altijd gelezen wordt, omdat daarin uw woord zo helder en zo geestelijk vertolkt wordt. En als het dan vanavond gaan mag over de betekenis van de vreze des Heren in het geestelijke leven, maar ook over het bruidsland, het land gehuwde, vragen we of u de betekenis van de vrees en van de vreugde in het geestelijke leven ons helder voor de aandacht wilt stellen. En of u wilt schenken dat we deze dingen persoonlijk mogen leren verstaan, of er ook heilig jaloers op mogen worden. Want dat is het toch waarvoor we bijeen zijn, heren. Niet alleen om wat kennis te vergaderen, al is dat ook goed, maar opdat we de schatten van het geestelijke leven zouden leren waarderen, en opdat wij daardoor ook met betrekking tot ons persoonlijke leven onderwijs zouden ontvangen. Wil u met ons zijn zoals we hier zijn? Er zijn er velen uit de gemeente, Ook enkele die niet tot de gemeente behoren, zoals we hier zijn, wil u ons zegenen. En we denken als gemeente dan heel bijzonder aan het feit dat u het oudste lid van onze gemeente, broeder Hendrik Dubbelt, op de leeftijd van 96 jaar uit dit leven hebt weggenomen. Het was voor hem een lange pelgrimsreis. En we mogen geloven een reis naar het Jeruzalem dat boven is. Heere, geef dat wanneer we, toch ook al is het van verre, over die dingen vanavond spreken, dat het in het licht mag zijn van dat grote wonder, dat u zondige mensen tijdens de lange of korte reis die zij maken door dit leven wilt opzoeken en door genade een nieuw hart wilt geven. Laat het ons ook vanavond het grootste verlangen mogen zijn om dat van u te ontvangen. De vernieuwing van het hart, het wonder van de wedergeboorte. Heere, wil u de familie van onze overleden broeder, en er is niet veel familie meer. De naaste familie is weggevallen. Maar er zijn neven en nichten die treuren om het verlies. Wil u hen gedenken en sterken en troosten. En wil u hen en ons door uw woord de weg wijzen die wij hebben te gaan. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil, uit genade. Amen. Het zal vanavond gaan, en dat zal voor de meesten toch een hele tijd geleden zijn, dat we voor het laatst met de christenreis echt bezig geweest zijn. Het zal vanavond gaan over het slot van de christenreis, nog niet helemaal het allerlaatste gedeelte, maar wel het gedeelte na het uitvoerige gesprek dat christen en hopende met onkunde hebben gehad. En dan gaat het in het slot van dat gesprek, in eigenlijk de beschouwing van christen en hopende samen, naar aanleiding van dat gesprek over de vrezen des Heren. En vervolgens gaat het over de tocht door het land Beula, of het land Getrouwde. En daarom heb ik als titel boven de dingen die vanavond gezegd moeten worden geschreven, tussen vrees en vreugde. Want het eerste stuk gaat over de vrees en het tweede gaat over de vreugde in de Heere. En ik lees als inleiding uit de schrift twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een gedeelte over de vrees. Spreuken van Salomo, het eerste hoofdstuk, de eerste 7 versen. Spreuken 1, de versen 1 tot en met 7. En het tweede gedeelte zal zijn Jesaja 62. Maar eerst dus Spreuken 1, de versen 1 tot en met 7. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden. Om de slechten kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is zal horen en zal in leren toenemen, en die verstandig is zal wijzen raad bekomen, om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Tot zover het eerste gedeelte, en dan lezen we uit de profetieën van Jesaja, het hele hoofdstuk 62. Jesaja 62. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijgt niet stil voor hem, totdat hij bevestige, en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte. Indien ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt. Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen de Heere prijzen. En die hem vergaderen zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Ga door de poorten. Breid de weg des volks, verhoogt een baan. Ruim de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg der dochter van Sion, zie uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Tot zover dit laatste gedeelte uit het woord van God uit Jesaja 62. Het is al heel wat maanden geleden dat we voor de laatste keer samen waren in een Bijbelkring als deze, waarin we al heel lang ons hebben bezig gehouden met de christenreis. En ik had gehoopt dat we het vorige seizoen de christenreis zouden kunnen afronden, maar u weet dat dat niet is gelukt. Er is nog een klein gedeelte overgebleven. Het zal waarschijnlijk nog 3, misschien zelfs 4 keer zijn dat we ons met de christenreis moeten bezighouden. En het gedeelte wat vanavond onze aandacht vraagt, heb ik genoemd tussen vrees en vreugde. De laatste keer stonden we uitvoerig stil bij dat grote gesprek tussen christen en hopende enerzijds en onkunde anderzijds. Het was een onthutsend en een ontmaskerend gesprek, waarin duidelijk uitkwam dat onkunde een geestelijk en zelfverzekerd mens was. En waarop baseerde hij die zekerheid? Wel, die baseerde hij op de stem van zijn hart. Zo zijn er alle tijden door mensen geweest die hun zekerheid baseren op de stem van hun hart. En we hebben gezien dat wanneer we niet meer hebben dan de stem van ons hart, dat een buitengewoon gevaarlijke basis is om het huis van het geestelijke leven of het vermeende geestelijke leven op te bouwen. Omdat het hart van onkunde vervuld was met goede gedachten en zijn leven vervuld was met goede werken, dacht hij dat de gunst van de Heere kennelijk op hem moest rusten. Maar door de vragen en opmerkingen van christen en hopende werd duidelijk hoezeer hij zich vergiste. Naar het oordeel van christen en hopende miste hij de ware zelfkennis, de ware godskennis en de ware christuskennis. En wanneer een mens dat mist, dan betekent dat dat hij geestelijk alles mist. En dat hij zichzelf op de been houdt met een valse hoop. Dat komt heel duidelijk uit in het laatste gedeelte van het gesprek, wanneer Christen rechtstreeks ingaat op de geloofsbelijdenis tussen aanhalingstekens die onkunde aflegt. Hij zegt in de reactie op die geloofsbelijdenis in grote bewogenheid, en ik haal het maar even letterlijk aan: laat mij u een antwoord mogen geven op deze belijdenis van uw geloof. Ten eerste, uw geloof is inbeelding, want in heel Gods woord wordt nergens over zulk een geloof gesproken. Ten tweede, uw geloof is vals, want het maakt de rechtvaardiging los van de persoonlijke gerechtigheid van Christus en kent die aan uw eigen verdiensten toe. In de derde plaats, het geloof maakt Christus niet tot een rechtvaardiger van uw persoon, maar van uw werken. En ook dat is vals. Op drie gronden wordt het geloof, het zogenaamde geloof van onkunde, dus ontmaskerd als een vals geloof. Krasse taal, zegt u. Inderdaad. En daarom verbaast het ons niet dat na de afronding van dit gesprek onkunde zijn pas vertraagt en achterblijft. Hij zegt dat hij christen en hopende op hun pelgrimstocht niet kan bijhouden. Hij wil trouwens ook niet bij hen blijven. En daarom zetten christen en hopende alleen hun tocht voort en praten nog wat na over onkunde en de manier waarop hij zichzelf een rad voor de ogen gedraaid heeft. En hier beginnen we onze beschouwing over de christenreis voor vanavond. Ik lees zoals gebruikelijk eerst weer een kort gedeelte uit de christenreis, letterlijk in een vertaling. En daarna gaan we op dat stukje samen in. Daarna, dat is dus nadat onkunde hen verlaten heeft, achtergebleven is, zei christen tot zijn makker: kom aan, goede hopende, ik merk dat wij weer samen moeten reizen. Toen zag ik in mijn droom, schrijft Bunyan, dat zij vlug voortgingen en dat onkunde achteraan kwam strompelen. Christen zei tot zijn reisgezel: ik heb erg medelijden met deze ongelukkige man. Het zal tenslotte vast en zeker slecht met hem aflopen. Helaas, zei hopende, heel wat mensen in onze stad denken erover als hij. Hele huisgezinnen, ja zelfs straten vol, terwijl ze toch pelgrims zijn. En als er bij ons al zoveel zijn, hoeveel moeten er dan wel niet zijn in de plaats waar hij geboren is? Daarop zei christen: het is inderdaad zoals het woord zegt. Hun ogen zijn verblind dat zij niet zouden zien. Maar nu we weer onder ons zijn, vertel me eens, wat denkt ge van zo iemand? Denkt ge dat ze nooit in zichzelf overtuigd worden van zonde? En dat ze dus nooit bang zijn dat hun toestand gevaarlijk is? Nee, zei hopende, beantwoord gij nu die vraag eens. Want ge zijt toch de oudste. Wel, dan zou ik u zeggen, hernam christen, dat zij soms wel overtuigd en bang zijn. Maar omdat ze van nature onwetend zijn, begrijpen ze niet dat zo'n overtuiging tot hun voordeel dient. En daarom proberen ze die op een wanhopige wijze te onderdrukken en ze volharden erin zichzelf op een aanmatigende manier te vleien in hun zelfgekozen wegen. Ik geloof zeker, zij hopende, dat de vrees veel bijdraagt tot het welzijn van de mens en hem kan doen besluiten de pelgrimstocht aan te vangen. Zonder enige twijfel doet ze dat, zij beaamde christen, indien ze de rechte vrees is, want het woord van God zegt: de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Daar onderbreken we Bunyan even en gaan in op het punt wat hij in dit gedeelte aan de orde stelt in dit gesprek tussen de beide pelgrims. Het gaat over indrukken en overtuigingen. Want daar was ook onkunde niet vreemd aan. Hij wist van bepaalde roerselen in zijn leven, van bepaalde gevoelens, van bepaalde gedachten. En nu is de vraag die hier aan de orde komt deze: Hoe komt het dan dat mensen zulk soort indrukken en overtuigingen uitdoven? Ja, dat is een vraag die niet alleen van betekenis is voor de twee pelgrims van wie we hier lezen in dit gedeelte, maar die ook ons leven raakt en zeker ook onze tijd raakt. Hoe komt het dat je mensen tegenkomt, ook vandaag, die onder de indruk zijn van het woord en soms door een bepaalde preek worden getroffen, soms ook blijk geven van diepe beroering van het hart? Hoe komt het dat ze die overtuigingen toch uitdoven? Wel, in dit gedeelte en ook in het vervolg gaat Bunyan daar uitvoerig op in. En we zullen straks wel zien dat daar allerlei redenen voor aan te wijzen zijn. Maar in dit stukje van het gesprek noemt hij eigenlijk de enige reden, en daarmee vat hij al de andere mogelijkheden samen. Hij zegt, als ze dus die overtuigingen voorbij laten gaan en de indrukken uitdoven, dat komt omdat ze geestelijk blind zijn. Dat komt omdat ze de ware vreze des Heren missen. Want wie de vreze des Heren mist, die mist alle wijsheid, die mist alle geestelijk inzicht. En daarom, het is door het gebrek aan de vreze des Heren dat al die indrukken overgaan en uitdoven. En als Bunyan hier dan gaat spreken over de vreze des Heren, dan moet u goed beseffen dat hij in het vervolg vooral benadrukt het ene aspect van de vreze des Heren. En dat is het element van het ontzag. Van de vrees voor de majesteit van God. In de Bijbel heeft de vreze des Heren ook nog andere aspecten. Het element van het vertrouwen. Het element van het geloof. Want de kinderlijke vreze Gods omvat ook geloof en vertrouwen. Bij Bunyan is dat hier niet helemaal afwezig, zoals we zullen zien, maar de nadruk ligt in wat nu volgt toch vooral op de vreze des Heren als het ontzag voor de heilige majesteit van God. En dan hebt u het waarschijnlijk al wel begrepen dat hij hier vooral ook aandacht wil schenken aan de vrees die een mens uit kan drijven om de Heren te gaan zoeken. Zoals we dat in het begin van de christenreis zien. Het is Christen zelf die beladen met het pak op de rug, door een geweldig ontzag voor Gods majesteit en door een vrees voor het oordeel bevangen is en zo uitgedreven wordt om de Heren te gaan zoeken. Nou, over dat aspect van de vreze des Heren spreekt hij hier. En vergeten we het niet. Het is juist dat aspect van de vreze des Heren wat ervoor zorgt dat de indrukken niet voorbij gaan en de geestelijke beroering van het hart onder een ernstige preek niet ophoudt. En daarom, als wij onszelf, of we nu jong zijn of ouder, soms afvragen, hoe komt het toch dat het woord soms wel indruk maakt, maar het is weer zo spoedig voorbij? Dan is het naar Bunyan's raad, en dat is de Bijbelse raad, nodig om te smeken, Heere, leg mij uw vrezen op. Dan blijven de overtuigingen. Dan werkt het door. Leg mij uw vrezen op. Wat is die vrezen des Heren? Wel, daarover gaat het volgende gedeelte. En opnieuw lezen we wat Bunyan zelf schrijft. Het is dit keer wel heel kort. Hoe zoudt ge de rechte vreze beschrijven, vroeg Hopende. En dan hebt u een prachtige beschrijving. U mag die wel een keer overschrijven en is rustig voor uzelf overdenken. De ware vreze, zo gaat Bunyan door, wordt gekend aan drie dingen, antwoordde Christen. Ten eerste aan haar oorsprong, want zij wordt veroorzaakt door een zaligmakende overtuiging van zonde. In de tweede plaats drijft ze de ziel aan om Christus tot redding aan te grijpen. En ten derde verwekt en onderhoudt ze in de ziel een diepe eerbied voor God, voor zijn woord, voor zijn wegen, en maakt de ziel bevreesd om daarvan naar rechts of links af te wijken, tot iets dat God mocht onteren, de vrede verstoren, de Heilige Geest bedroeven, of de vijand oorzaak tot lasteren te geven. Bunyan vat hier de vreze des Heren samen in drie belangrijke aspecten. En vermoedelijk heeft Bunyan de Heidelberger Catechismus niet gekend. Ik weet dat bijna wel zeker. Maar als hij de Heidelberger Catechismus gekend had, dan zou Bunyan gezegd hebben: wel, ik kan een omschrijving geven van de vreze des Heren in drie stukken. Het eerste stuk is: vrees hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het tweede stuk is dat ik vlucht naar de enige verlosser. En het derde stuk is dat ik in eerbiedige dankbaarheid zoek te wandelen in de weg van Gods getuigenissen. Zo zou u Bunyan's omschrijving ook samen kunnen vatten. Laten we op elk van die aspecten toch nog wat dieper ingaan. Rechte vrees wordt veroorzaakt door een zaligmakende overtuiging van zonde. Dat hoort dus bij de vreze des Heren. Tegenwoordig wordt in allerlei boekjes over de vreze des Heren op bladzij 1, regel 1 gezegd dat het bij de vreze des Heren niet gaat om een slaafse vrees. En dan wordt meestal heel snel heen gehuppeld, ik heb er geen ander woord voor, over de diepe tonen van de overtuiging van zonde. Die uitdrukking dat het niet gaat om de slaafse vrees is op zich waar. Maar u mag die uitdrukking nooit gebruiken om tekort te doen aan het Bijbelse aspect van de vreze Gods, in de zin van een vreze voor de majesteit van God die ik door mijn zonde vertoornd en bedroefd heb. Als u in de Bijbel leest, met name in het Oude Testament, hoe de vreze des Heren wordt omschreven, dan treft u altijd weer hoe dat mensen die de Heren kenden, zoals Mozes, zoals Daniel, iets wisten van de heilige vreze voor de majesteit van God. Ik vrees en ben gans bevende. Waar die vrees vandaan komt voor de majesteit van God? Wel, misschien het duidelijkste voorbeeld uit het Oude Testament kan ons dat duidelijk maken. Jesaja, de profeet, toen hij geroepen werd, leest u het thuis maar eens na in het 6e hoofdstuk van zijn profetie. Jesaja ziet een visioen van God zelf, de heilige, in de tempel. En dan zegt Jesaja, als hij de heilige God ziet zitten op zijn troon en de engelen hem ziet omringen en hoort zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dan zegt Jesaja: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Een geweldig diep woord waarin Jesaja uiting geeft aan de vreze. Hij is overtuigd van zijn zonde en hij weet dat hij voor de heilige majesteit van God niet kan bestaan. Zo'n overtuiging van zonde, zo'n vrees voor de majesteit van de Heere, is wat anders dan schrik. Het is een vrees die ontstaat wanneer het woord van de Heere ons door de kracht van de Heilige Geest laat zien wie we zijn voor God. Wanneer het ons vernedert en wanneer het ons aanwijst wat er bij ons aan ontbreekt. En dat is alles. Overtuiging van zonde, dat is een onderdeel, een aspect van de vreze des Heren. Ik weet het, dat kan bij de een dieper gaan dan bij de ander. Dat kan bij de een met meer verschrikkingen gepaard gaan dan bij de ander. Maar waar de eerbiedige vreze des Heren is, daar is ook kennis en inzicht en overtuiging van onze zonde voor God. Daar blijft het niet bij. En daarom zei ik, het is niet een schrik die voor een tijdje duurt en later weer weg ebt. Nee, als het werkelijk een overtuiging van zonde is zoals de Bijbel daarover spreekt, dan leidt het, zegt Bunyan, ons ertoe om tot Christus te vluchten. De echte vreze des Heren drijft naar God en naar zijn Christus toe. Al kan, wanneer de eerste ritselingen van de vreze des Heren in ons leven komen, Christus verborgen zijn. Toch, als er echte overtuiging van zonde is, dan komt er, laat ik het zo zeggen, een honger, een heimwee in het hart naar God. En naar de verlossing die Hij in zijn woord aanprijst en naar de verlosser waarvan de schriften spreken. Er is op de bodem van het hart, heeft iemand gezegd, altijd een zoeken van die ene, wanneer ons hart werkelijk overtuigd is. Je kan het in je vragen, in je schuld, in je verslagenheid, in je vrees niet uithouden. Het is een vrees die een mens in beweging zet, die hem uitdrijft. En het derde aspect is, zegt Bunyan, zij wekt en onderhoudt in de ziel een grote eerbied voor God en voor zijn woord en voor zijn werk. En daar voegt hij er nog woorden aan toe die aanduiden dat die vreze Gods ons bang maakt voor de zonde. Dus een eerbied voor God en zijn woord en zijn werk. Dat betekent dat in echt geestelijk leven, wat dus gekenmerkt wordt door de vreze des Heren, dat daar altijd met eerbied over God en zijn woord gesproken wordt. En de moderne tendens die uit Amerika komt overwaaien, om over God te spreken en God aan te spreken in de meest familiaire termen, is een onbijbelse geest. Wij mogen tot God niet spreken alsof Hij een van ons is. Wij dienen tot God en over God te spreken in de vreze des Heren. Dat betekent in diepe eerbied over Hem, over zijn woord. En tegelijkertijd brengt dat mee een vrees voor de zonde. Dat hoort bij de vreze des Heren. Je zou de vraag kunnen stellen, en u mag die voor uzelf zo wat verder ontwikkelen en er dieper over nadenken. Zijn we dat in het algemeen gezegd vandaag niet verleerd? Een vrees voor de zonde. Je komt niet zoveel mensen tegen, en laten we maar bij onszelf blijven, die zeggen aan het begin van de dag, ik ben voor één ding bang. En dat is om de zonde te doen. Je komt niet zoveel mensen tegen die na een ontmoeting met de Heere, of wanneer het goed was in het huis van de Heere, zeggen, en nu ben ik bang om het leven weer in te gaan, want ik ben bang voor de zonde die in mij woont. En toch, beste vrienden, is dat een grondtrek van de vreze des Heren. Vrees voor de zonde die tegen de majesteit en de goedheid en de genade van God ingaat. Als we zo deze definitie, mag ik het zo noemen vanavond, van Bunyan wat hebben overdacht, dan komt er nog een klein gedeelte van dat gesprek wat onze aandacht even moet vragen. En dat is het volgende gedeelte. Ik lees weer wat Bunyan zelf zegt. Goed gesproken, zei hopende. Ik geloof dat gij de waarheid hebt gezegd. Zijn we nu haast aan het einde van de betoverde grond? Wat vroeg Christen? Ben je dit gesprek dan al moe? Nee, zeker niet, zei hopende. Ik wil maar alleen maar weten of wij er al zijn. We hebben nog een half uur lopen, zei Christen, maar laten we voortgaan met ons gesprek. De onkundigen begrijpen niet dat gedachten die hen vrees aanjagen tot hun nut zouden zijn en daarom proberen zij ze te onderdrukken. Hoe proberen ze dat dan, vroeg Hopende. In de eerste plaats, zei Christen, meende zij dat deze vrees een werk is van de duivel, hoewel ze in werkelijkheid van God komt. En omdat ze dat denken, verzetten zij zich ertegen als iets dat tot hun verderf leidt. Voorts menen ze ook dat deze vrees strekt om hun geloof te verzwakken en te vernietigen, terwijl ze, arme mensen die ze zijn, helaas geen geloof bezitten en daarom verharden ze hun hart. In de derde plaats menen ze dat ze niet behoren te vrezen en daarom worden ze ondanks overdreven hoogmoedig. En tenslotte zien ze dat deze vrees bedoeld om hen van hun zelfheiligheid af te trekken. En daarom verzetten zij zich ertegen met alle macht. Iets daarvan heb ik ondervonden, zei Hopende. Want voor ik mijzelf goed kende, was het ook met mij zo gesteld. Ook hier onderbreken we Bunyan even. Hoe komt het, die vraag vraagt nu onze aandacht, dat mensen toch hun vrees onderdrukken? Wel, dat komt, zegt Bunyan, mogelijk door vier dingen. Ze denken in hun dwaasheid, omdat ze de vrezen van de Heere niet kennen, dat vrees en ontzag en indrukken en benauwenis en een kneep in hun ziel, als het ware, dat dat niet van God komt, maar van de duivel. En daarom zijn ze bang dat het tot hun verderf leidt. Vervolgens, deze vrees die verstoort hun geestelijke rust en hun geloof tussen aanhalingstekens. En zal dat geloof uiteindelijk wegnemen, alles ondersteboven keren, en dat willen ze niet. In de derde plaats wordt hun soms van binnen of van buiten wijs gemaakt dat ze niet moeten vrezen, want vrezen, dat is ongeloof, twijfel is ongeloof. En daarom schuiven ze het van zich af en worden geestelijk hoogmoedig. En tenslotte, de vrees neemt hun zelfvoldaanheid en hun geestelijke gearriveerdheid weg. En ook dat willen ze niet. Ik heb daar weinig aan toe te voegen, want ik denk dat dit naar het leven getekend is. En dat dit een heel indringend woord is, waardoor wij allen geroepen worden onszelf te onderzoeken. Wat kunnen er niet een schuilhoeken en een listige gedachte zijn waarop wij proberen de pijlen van het woord, de zwaardpunt van de schrift, van ons af te houden en ons af te schermen. Hier zijn een aantal redenen genoemd. En daarom gaan we verder. En we lezen een stuk van die bespreking wat hierop volgt. Laten we nu maar van onze buurman onkunde afstappen, zei Christen, en eens over iets anders dat nuttig is spreken. Gaarne antwoorden Hopende, maar jij moet beginnen. Wel, vroeg Christen hem, hebt ge een jaar of 10 geleden bij u in de buurt niet een zekere tijdgeloof gekend? Toen ter tijd een zeer godsdienstig jonge man, of ik hem gekend heb, zei Hopende. Ja, hij woonde in de stad Genadeloos, 2 mijlen verwijderd van deugdzaamheid. En hij woonde naast een zekere terugkeerder. Inderdaad, die bedoel ik, zei Christen. Hij woont met hem onder hetzelfde dak. Wel, nu eens was die man diep onder de indruk, en ik dacht dat hij toen enig begrip van zonde had en het oordeel dat op de zonde volgt. Ik herinner me dat, zei Hopende. Hij woonde niet zo ver van mij af en hij kwam dikwijls huilend bij me. Ik had werkelijk medelijden met die man en had ook wel enige hoop voor hem. Maar hieruit kan men dus duidelijk zien dat niet ieder die Heere, Heere zegt, ook werkelijk bij de Heere hoort. Hij vertelde mij eens, zei Christen, dat hij besloten was om de pelgrimstocht te aanvaarden gelijk wij nu doen. Maar plotseling kwam hij in aanraking met een zekere zelfredder. En toen was hij voor mij een vreemde. Daarop zij hopende, nu wij toch over hem spreken, laten we eens de reden onderzoeken waarom hij en zijn soortgenoten zo plotseling afgeweken zijn. Dat kan zeer nuttig zijn, beaamde christen, maar dan moet jij beginnen. Wel nu, zij hopende, er bestaan naar mijn mening 4 redenen. De eerste is dat het geweten van zulke mensen wel is wakker geschud, maar hun hart is niet veranderd. Wanneer dan ook de kracht van het schuldgevoel vermindert, dan houdt de aandrift om godsdienstig te worden op, zodat ze natuurlijk weer tot hun oude levenswijze terugkeren. Even als we dat aan een hond zien die ziek geworden is door wat hij gegeten heeft. Zolang hij ziek is, braakt hij alles uit. Niet uit vrije wil, wanneer we tenminste mogen zeggen dat een hond een wil heeft, maar omdat zijn maag het benauwd heeft. Maar zodra zijn ziekte over is en zijn maag weer beter, is hij niet van zijn uitbraaksel vervreemd, maar keert ernaar terug en slokt alles weer op. En zo is het waar wat geschreven staat. De hond is wedergekeerd naar zijn uitbraaksel. Wel zo zijn ook zij begeren geworden naar de hemel, alleen uit een gevoel van angst voor de helse pijniging. Zodra dit gevoel van vrees voor hel en verdoemen is verkoeld en verflauwd, verflauwt ook hun begeerte naar de hemel en de zaligheid. Als hun schuldgevoel en vrees gestorven is, is ook de begeerte naar de hemel en de zaligheid dood, en keren ze terug naar hun vorig leven. Een tweede reden is dat ze een slaafse vrees bezitten die hen overmeestert. Ik bedoel nu hun vrees voor mensen. Want de vrees voor mensen, zegt de schrift, spant een strik. Al schijnen ze begeerig naar de hemel, zolang de vlammen van de hel hen benauwen, toch denken ze er wat nuchterder over wanneer die schrik voorbij is. Ze menen dat het verstandig is geen gevaar te lopen om alles te verliezen en zich geen onnodige moeite op de hand te halen. En zo gaan ze weer als vroeger verder. Ten derde, de smaad die nu eenmaal aan de godsdienst is verbonden, is hun ook een grote belemmering. Ze zijn trots en hoogmoedig. En de godsdienst is eigenlijk maar laag en verachtelijk in hun ogen. Wanneer ze dus niet meer bang zijn voor de hel en de komende toren, handelen ze weer als vroeger. En in de vierde plaats, schuldgevoel en vrees voor erge dingen zijn hun op zichzelf al hinderlijk. Ze zien niet graag hun ellende voor die er werkelijk is. Hoewel ze misschien wanneer ze haar vooraf werkelijk zagen, haar wel zouden willen ontvluchten zoals de rechtvaardigen vluchten en veilig zijn. Maar omdat ze, zoals ik zei, alleen al de gedachte aan schuld en schrik schuwen, daarom verzetten ze zich in hun hart wanneer de schrik voor wat komt, wanneer ze de schrik voor wat komt kwijt zijn. O, zo makkelijk. En kiezen zulke wegen die hen hoe langer hoe meer verharden zullen. Gij zijt de waarheid wel zeer dicht benaderd, zei christen, want de grond van alles is dat de verandering van hart en wil ontbreekt. Daarom lijken ze sprekend op de boosdoener die voor de rechter staat. Hij beeft en siddert en het lijkt wel of hij oprecht berouw heeft. Maar de reden is alleen vrees voor de galg en niet enige afkeer van de misdaad. Dit blijkt duidelijk wanneer men de man zou vrijlaten. Hij zal opnieuw stelen, terwijl hij, wanneer hij innerlijk veranderd was, zich geheel anders zou gedragen. Bij dit lange stuk pauzeren we ook opnieuw even en maken wat kanttekeningen. Hier worden eigenlijk niet zoveel nieuwe dingen gezegd, al verspringt de aandacht van de geschiedenis en van het gesprek. Tot nu toe ging het nog over onkunde en over de redenen waarom een mens toch door kan leven onder de indrukken. Nu gaat het over iemand anders die in een vergelijkbare situatie verkeert. Een zekere tijdgelovige. Tijdgeloof. Temporary heet hij in het Engels. En ik denk dat je dat het best met tijdgelovige kunt vertalen. Hoewel sommige vertalingen het woord aarzelende of dralende hebben. Dat is een aspect wat er ook wel in zit. Maar ik denk toch dat tijdgelovige hier het beste past. Nou, die tijdgelovige, zijn leven wordt getekend als wonend in de stad genadeloos en onder hetzelfde dak met de man die altijd maar weer terugkeert, blijkt voor een tijd onder de indruk te zijn en toch weer terug te keren omdat hij zichzelf uiteindelijk redt. En dat is een haarscherpe tekening van de tijdgelovige. die we ook in de Bijbel tegenkomen. Ik denk aan de bekende geschiedenis die ons geschilderd wordt in de gelijkenis van de zaaier, waar het zaad op de steenachtige plaatsen valt. En dat zaad, dat komt wel op, maar het heeft geen diepte. En daarom verbrandt het onder de hitte van de zon. Alzo is iemand, zegt de Heere Jezus, die voor een tijd gelooft. Wel, wat zijn de redenen daarvan? In het gesprek worden er vier genoemd. En voor een deel lopen die parallel met wat al over onkunde gezegd is. Ik stip enkele van die redenen aan. De vrees, zo is gezegd, van een tijdgelovige is slaafse vrees. Hij is alleen maar bang voor de hel, zo tekent Bunyan. Ik zou er zelf nog aan toe willen voegen. Het kan ook zijn dat hij aangetrokken is door de dienst van de Heere, want dat kan ook. Maar het blijkt dat dat niet is om werkelijk God te leren kennen en met God verzoend te worden. Er spelen allerlei andere motieven een rol. Bunyan legt sterk de nadruk hier op angst voor de hel. Dat was iets wat hij zelf aan den lijve en aan de ziel ervaren had. Bunyan is door grote diepte en vrees voor de hel doorgegaan. En er zijn veel getuigenissen uit die dagen dat mensen angst voor de hel kenden. Maar Bunyan wist ook heel goed dat alleen angst voor de hel een mens niet zalig maakt. Dat dat zo makkelijk weer voorbij kan gaan. En het wat onkiesche beeld van die hond die ziek is en toch weer naar wat hij uitgebraakt heeft terugkeert, is daarvan een heel duidelijk en sprekend voorbeeld. Als de vrees weer voorbij is, gaan die mensen weer terug naar hun oude leven. Dat is reden om de vraag te stellen. Beroering. Gegrepen zijn. Ontzet zijn door een plotseling sterfgeval. Waar brengt het ons? Gaat het over? Gaan de indrukken voorbij? Of drijft het ons uit tot God, zodat we hem niet meer los kunnen laten? Dat is het punt waar het hier om gaat. Er is nog een ander iets. En dat is het laatste wat hier genoemd wordt. Schuldgevoel is voor mensen als tijdgeloof een geweldig lastig iets. We willen dat van ons afschudden. En hier moet ik een paar scherpe woorden zeggen. Juist in onze tijd wordt ons dat aan alle kanten aangepraat. Ik denk aan dit gebeuren. Een aantal jaren geleden, nog niet zo lang geleden, een jaar of 4, 5... schreef mevrouw Aleid Schilder een boekje Hulpeloos maar schuldig. U hebt er vast wel eens van gehoord. Misschien hebben sommigen het ingekeken. Nou, de lijn van dat boekje is dit, dat er heel veel verkeerd schuldgevoel is. Aangepraat schuldgevoel, onnodig schuldgevoel. En ik zeg niet dat dat in bepaalde omstandigheden er inderdaad kan zijn. Maar als u het boekje goed op u in laat werken, dan is de eindconclusie van het boekje dat ze eigenlijk afrekent met alle schuldgevoel. En als een goed psycholoog zegt, wel mensen, je moet proberen van dat hinderlijke, van dat aangepraten, van dat zware schuldgevoel af te komen. En mevrouw Schilder heeft haar werk uitstekend gedaan. Want als u de kerkbladen en de meditaties leest, die in brede kring in Nederland verschijnen, dan ziet u een grote angst bij allerlei mensen die zich predikant noemen om het schuldbesef aan de orde te stellen. Het wordt ons door de psychologen afgenomen en ontraden om over schuld en zonde te spreken. En dat is naar de wens van de natuurlijke mens. Dat willen we graag horen. Vrede, vrede.
En probeer je oren en je hart en je ogen maar te sluiten voor die lastige prikken in je conscientie. Maar het is een leugenleer die velen de eeuwige nacht in zal drijven als God het niet verhoedt. En velen zullen onder invloed van dit soort redeneringen vandaag schuldgevoel wat niet aangepraat is en wat niet opgedrongen is, maar wat ons in de spiegel van het woord getoond wordt, wegschuiven omdat het hinderlijk is. Laten we voor die verleiding nooit bezwijken, maar biddend het woord van God onderzoeken en daarbij ook vragen: Heere, laat u me zien wie ik ben en wie gij zijt. Dat is geen achterhaalde zaak. Dat is een voluit schriftuurlijke zaak. Opdat de mens terechtkomt op de knieën voor God en als Maarten Luther in zijn nood en in zijn schuld leert vragen: hoe krijg ik een genade God? Schuif schuldgevoelens die u uitdrijven tot God en die in het licht van het woord op u afkomen nooit weg, maar buig eronder en vraag of de Heere ook met zijn ontdekkende werkingen door wil werken. We gaan naar het laatste stukje van het gesprek. En ook dat lees ik even, zoals Bunyan ons dat weergeeft in zijn Christenreis. Nu heb ik de redenen aangetoond waarom zij op hun weg terugkeerden, zij hopende. En nu moet gij mij eens de wijze waarop dat gebeurt, waarop ze dus terugkeerden, vertellen. Dat wil ik gaarne doen, zei Christen. En dan volgen 8 punten. Voor eerst trekken zij, zoveel ze kunnen, hun denken af van God, van de dood en van het toekomende oordeel. Vervolgens houden ze op met de dingen in de beslotenheid, als het gebed in de binnenkamer, het bedwingen van hun begeerte, het waakzaam zijn, de droefheid over de zonde enzovoort. Vervolgens schuwen zij het gezelschap van de levende en vurige christenen. Daarna verachteren ze ook in de openlijke plichten als het lezen en het horen van Gods woord, de christelijke barmhartigheid enzovoort. Vervolgens beginnen ze sommige gelovigen te belasteren of met een schijn van recht kwaad van hen te spreken om een schijnreden te hebben de godsdienst vaarwel te zeggen wegens de een of andere onvolmaaktheid die ze hebben ontdekt. Daarna voegen ze zich bij wereldse losse en wellustige mensen en zoeken hun gezelschap. Vervolgens spreken ze binnenskamers openlijk over vleeselijke en zinnelijke zaken en zijn blij wanneer ze iemand die voor rechtschapen geld daartoe kunnen overhalen, opdat ze zelf daarin te meer kunnen bezig zijn. In de 8e plaats beginnen ze openlijk met de kleine zonde, met hun boezemzonde te spelen. En tenslotte, door dit alles verhard, vertonen ze zich in hun ware gedaante. Op die manier zijn ze weer teruggegleden in de poel van de ellende waarin ze door hun zelfbedrog voor eeuwig zullen omkomen, tenzij een wonder van genade dit voorkomt. Tot zover opnieuw Bunyan. U vindt in deze 8 punten een heel proces getekend hoe iemand die uiterlijk een oprecht christen lijkt te zijn en zelfs gevoelig is voor de waarheid en zelfs misschien overtuigingen heeft, hoe hij langzaam maar zeker afvalt, niet alleen van de verborgen dingen, van het in stilte zoeken van de Heere, maar ook openlijk breekt met de kerk en uiteindelijk in een verharding zijn eigen weg gaat en zich om God en gebod niet meer bekommert. Bunyan tekent ons hier met een woord van vandaag de kerkverlater. En in alle dingen die over de kerkverlating gezegd zijn, komt dit aspect, namelijk hoe dat in zijn werk gaat gewoonlijk, het proces dat daaraan ten grondslag ligt, nauwelijks aan de orde. U mag best weten
dat bij de oude Puritijnen deze dingen een geweldige aandacht hadden. Hoe komt het dat een kind, een jonge man, een oudere, opgevoed onder het woord, onder indrukken van de dingen van de Heere, misschien erg meelevend geweest, toch op een gegeven moment breekt? John Owen heeft een heel schokkend boek geschreven. Het karakter van de afval van het geloof. Dat is een boek wat eigenlijk voor de tijd waarin wij leven bewerkt zou moeten worden en in het Hollands vertaald zou moeten worden. Want daarin vind je wat Bunyan hier in 8 punten samenvat, uitvoerig besproken. Schokkend. Het is alsof u de tijd van vandaag door die man uit de 17e eeuw voor ogen geschilderd ziet. En dan is het juist ook zo van betekenis dat we de gevaren onderkennen. En Bunyan en Owen laten in dit soort werken heel duidelijk zien dat de afval niet begint wanneer iemand niet meer zo trouw naar de kerk komt. Maar het begint dat ze hun gedachten aftrekken van God. Het begint met onverschilligheid. En een wat makkelijker leven. En een wat minder de Heere zoeken in het dagelijks gebed. En een wat losser zijn in het zoeken van contacten in de wereld. En een wat breder worden, zoals we vandaag zeggen, in onze oriëntatie. Waakzaamheid is dringend geboden. En overweegt u dan al die 8 punten. Ze zijn op zich zo heel erg duidelijk en zo heel erg helder. Maar ik wilde de weinige tijd die mij nog rest nog iets gaan zeggen over het volgende deel, namelijk het volgende gebied waar christen en hopende terechtkomen. Daar staat boven, althans in de vertaling die ik hier voor me heb, het land gehuwde. En dat is ook gewoonlijk de titel die eraan gegeven wordt. Ik lees nog een klein gedeelte. We zullen met de beschrijving van het land gehuwde niet klaarkomen vanavond, dat geeft ook niet. Maar ik wil toch in elk geval een paar dingen daar nog over zeggen. Nu zag ik in mijn droom dat de pelgrims intussen het einde van de betoverde grond hadden bereikt en het land gehuwde binnentraden, waar de lucht aangenaam en zacht was. En omdat hun weg recht door deze streek liep, voelden ze zich een tijd lang opgewekt. Ze hoorden hier voortdurend het zingen van de vogels, de bloemen vertoonden zich op het land en ze hoorden het geluid van de tortelduif. In deze streek schijnt de zon dag en nacht, want dit land ligt aan de overzijde van het dal van de schaduwen des doods en ook buiten het bereik van de reus wanhoop. Zelfs konden ze van hieruit het kasteel Twijfel niet meer zien. Van hieruit konden ze wel de stad zien waarheen ze op weg waren en ook ontmoetten ze hier enige van haar inwoners. Want in deze streek wandelen gewoonlijk de engelen, omdat dit land aan de grenzen van de hemel ligt. In dit land werd ook het verbond tussen de bruidegom en de bruid vernieuwd. Ja, hier verblijde hun God zich over hen, zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt. Hier ontbrak het hun niet aan koren of wijn, want hier vonden ze overvloed van alles waarna ze op hun ganse reis hadden gezocht. Hier hoorden ze stemmen, luide stemmen uit de stad, zeggende: zeg tot de dochter Sion, ziet uw heil komt, ziet zijn loon is bij hem. Hier noemden alle inwoners des lands hen het heilige volk, de verlosten des heren, de gezochten, enzovoort. Hier onderbreken we Bunyan en gaan we iets zeggen over dat land gehuwde. Zelf geef ik de voorkeur aan de vertaling het bruidsland. Dat is mijns inziens de vertaling die het dichtste komt bij wat de bedoeling is. Waar haalt Bunyan de gedachte vandaan van dat bruidsland?
Wel, het is de tekst uit het gedeelte wat vanavond aan het begin gelezen is uit Jesaja 62, om precies te zijn het vierde vers. Het gaat in dat hele hoofdstuk over een koninklijke belofte die de Heere geeft aan het volk wat in ballingschap zit. En u weet, in de ballingschap was het land van Israël een verlaten land. De Heere had dat land verlaten en dat was zichtbaar in de geblakerde akkers en ook in de verwoeste stad Jeruzalem. Dat geblakerde land en die puinhoop die Jeruzalem geworden was, was het teken: God heeft ons verlaten. Maar nu krijgen de ballingen de boodschap in de meest donkere omstandigheden van het leven, dat de Heere zijn land opnieuw zal bezoeken. En dat de Heere het verlaten land opnieuw met zijn gunst zal omringen. En dan vallen in die profetie deze woorden. Vers 4 van Jesaja 62. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden de verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar. En dan staat er in het Hebreeuws een woord dat nog een bekende meisjesnaam is in Israël. Hefsiba. Er is jaren geleden, ik weet niet of ze nog leeft, een hele bekende Joodse pianiste geweest. Hefsiba Menuhin. Hefsiba, mijn lust is aan haar. En uw land, en dan staat er een naam, Beulah, de getrouwde. In de Engelse vertaling van de Bijbel worden die Hebreeuwse woorden gewoon overgenomen en dus niet vertaald. Wel in de kanttekeningen vanzelf, maar in de Engelse Bijbel heb je gewoon deze vertaling: gij zult genoemd worden Hefsiba. En uw land Beulah. Letterlijk uw land de getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. Dat is de betekenis van de naam Hefsiba. En uw land zal getrouwd worden. Dat is de betekenis van de naam Beulah. Nou, wat betekent in Bunyan's gedachte in de christenreis dat land Beulah, het land getrouwde? Het is duidelijk vanuit de tekst waar we iets van aangehaald hebben, vanuit de tekst uit de Bijbel, dat Bunyan hiermee bedoelde, dat is het gebied waar de Heere weer opnieuw zijn gunst doet blijken. Want zo was het door Jesaja geprofeteerd. Het verlaten land zal het bezochte land worden en de Heere zal zich in u verlustigen. Dus het land waarin de gunst van de Heere ervaren wordt. Dat is de bedoeling. En Bunyan werkt dat op een hele bijzondere manier uit. Hij laat zien dat het gebied wat aan dit land vooraf ging, was de betoverde grond. En we herinneren ons, dat was een grond waarop christenen makkelijk in slaap vielen en bedwelmd zouden worden. En daarom hadden hopenden en christen tijdens hun tocht over de betoverde grond ook een gesprek begonnen om alsprekende de slaperigheid en de bedwelming van de zonde tegen te gaan. Maar nu ze de betoverde grond af zijn, is die bedwelming verbroken. En nu mogen ze opnieuw komen in een land waar ze heel duidelijk de nabijheid van God mogen ervaren. De pelgrimstocht van een oprecht pelgrim is niet alleen maar een tocht door de diepte van het dal van de schaduwen des doods. Het is niet maar alleen de lijn van het daar moet veel strijds gestreden zijn. Het is ook bij momenten een plaats waar de goedheid van de Heere en de liefde van de Heere gesmaakt mag worden. En dan tekent Bunyan het land Beulah, het bruidsland, als een paradijs. Ja, dat verbaast ons niet. Want het gaat hier om de ervaring van de gemeenschap met God. Nou, en daar is het paradijs een beeld van. Luistert u nog maar even naar Bunyan's woorden. Ze hoorden hier voortdurend het zingen of het gekweel van de vogels. De bloemen toonden zich op het veld en ze hoorden het geluid van de tortelduif. Een toespeling op woorden uit het Hooglied. Maar u ziet het heeft iets paradijselijks. De ongestoorde en ongebroken gemeenschap met God. Dat wordt ook nog onderstreept door de woorden dat in dit land de zon dag en nacht schijnt. Daar zal geen nacht meer zijn.
De zon gaat hier niet onder. Nee, christen en hopende zijn nog niet in de stad. Nog niet in de hemel. Maar hier is toch wel iets van een voorsmaak van de hemel. De duisternis gaat wijken van die bange nacht. En let u dan ook op wat volgt. Het ligt ver van het dal van de schaduwen des doods en buiten het bereik van kasteel, twijfel en het gebied van reus wanhoop. Beste vrienden, als God werkelijk zijn gemeenschap doet ervaren, dan is die gemeenschap iets paradijselijks. Daar is iets in van de eeuwige liefde van God, waarin de Heere het in Christus als het ware tot de ziel fluistert. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En waar dat gebeurt, daar moet de duisternis wijken. Daar moeten de vijanden wijken. Daar is een kind van God in zo'n land, onbereikbaar voor de vijanden. Het wordt zo aangrijpend onder woorden gebracht in Psalm 23. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Dan zegt de dichter van Psalm 23, de herderspsalm: Gij richt de tafel toe tegenover mijn wederpartijders. Die tafel die toegericht wordt, dat is een teken van de gemeenschap die de Heere biedt aan zijn schapen. En dan staat er: die tafel wordt toegericht tegenover de wederpartijders. Het woord duidt aan, die wederpartijders moeten daar op een afstand blijven. Luther zegt: daar kunnen de honden niet komen, waar de Heere zijn tafel toericht. Reus wanhoop en heel die strijd die ermee samenhangt, dat is ver verwijderd van dit gebied. De Heere geeft hier oases, rustplaatsen. En dan dat diepe, waar ik nu iets van wil zeggen en volgende keer op hoop door te gaan. In dit land werd ook het verbond tussen de bruidegom en de bruid vernieuwd. Christen en hopende zijn leden van de bruidskerk van Christus. En hier vertegenwoordigen ze de bruidskerk van Christus. Als God zijn gunst betoont en als de Heere ze omringt met de blijken van zijn liefde, en het blijkt uit het vervolg dat ze overweldigd worden door die liefde in dit land Beula, zo sterk dat ze het bijna niet meer kunnen dragen, dat ze met de woorden van het hooglied krank zijn van liefde en van verlangen. Als de Heere zoveel gunst betoont en de vijanden het zwijgen oplegt, dan vernieuwt de Heere het verbond. Dat is een gedachte die u bij de oude Puritijnen en bij de oude Schotten heel nadrukkelijk vindt. De vernieuwing van het verbond. En ik hoop daar iets uitvoeriger de volgende keer wat over te zeggen. Wat bedoelt Bunyan hier? Daar gaat het nu tenslotte nog over. Wel, het verbond van God, dat heeft God eenzijdig opgericht, niet? Ik vestig mijn verbond met u en met uw zaad, Genesis 17. Dat doet God, daar komt niets van ons bij. En alle goedkope gepraat vandaag en de dag over het verbond en over bondgenoten en over verbondspartners en al die onzin, dat moeten we maar ver uit onze gedachten bannen. God vestigt soeverein zijn verbond. Dat komt voort uit het eeuwige welbehagen van God. Maar dat verbond, dat moet ingewilligd worden. Ik sluit mijn verbond met u. Met Abraham. En dan moet het komen tot een gelovige overgave. Een inwilliging van het verbond. Kijk, en dat kan Abraham nu niet uit zichzelf. En dat kunnen zijn kinderen ook niet uit zichzelf. Dat kunnen u en ik niet uit onszelf. Daar is nu goddelijke genade voor nodig. Om ons die het teken en zegel van het verbond dragen te leren dat wij voor het verbond gaan buigen en door het geloof in het verbond worden opgenomen. Calvijn zegt: in het binnenste heiligdom van het verbond ingaan. En weet u wat nu het wonderlijke is? Nu belooft God om dat te doen. Jeremia 31 en andere hoofdstukken. Ik zal u een hart geven om mij te vrezen. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Kijk, en dat gebeurt, beste vrienden, wanneer iemand wederom geboren wordt. Dan wordt hij van een kind des toorns ingenomen, opgenomen in de beleving van het verbond. Dan gaat hij in het binnenste heiligdom. Maar wanneer iemand nu door genade iets van die verbondsweldaden kent en van die verbondsweldaden verstaat, ja, dat is niet iets waarop je mag gaan rusten. Van de kant van Gods volk moet dat verbond telkens weer vernieuwd worden. In nieuwe geloofsdaden. In nieuwe ontmoetingen met de Heere. In nieuwe ervaringen van zijn liefde en van zijn gunst. Hunkeren we daarna naar nieuwe godsontmoetingen. Dat het verbond met God weer eens vernieuwd wordt. En nou, als God het verbond gaat vernieuwen, want het gaat altijd van God uit, ook die verbondsvernieuwing. Dan komt daar iets van die heilige liefde van Gods kant, waarin God zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan zegt een volk, een bruidskerk, die van zichzelf moet zeggen, ik ben het niet waard meer om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Lo ami, niet mijn volk. Lo ruchama, niet de ontfermde. Dan zal ze zeggen, o mijn God. Dat is nou de vernieuwing van het verbond tussen de bruidegom en de bruid. Als God tot zijn bruidskerk voor het eerst en opnieuw gaat zeggen, ik heb u lief. En als die kerk zwart geblakerd bijna door de zonde, zegt, o mijn God. Dat is de zaak van de verbondsvernieuwing tussen bruid en bruidegom in het land Beulah. Verder de volgende keer naar we hopen. We zullen samen nog zingen en dan gaan we pauzeren. En we zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2.
Oh.
bespreking. En we hebben een 20 minuten iets langer voor de bespreking. Proberen om 9:30 te eindigen. Wie heeft de eerste vraag of een opmerking of kanttekening? Het mag allemaal. Ja, van de Laan. Ik zal de vraag herhalen. Ik weet niet of iedereen hem heeft kunnen horen. Maar zeker de luisteraars voor de kerktelefoon niet. Er wordt een vraag gesteld over de roeping tot bekering. En dan wordt gezegd, is dat wanneer je Gods woord leest eigenlijk niet tegenstrijdig? En in het begin een hele sterke uitdrukking van, zou je dan de Bijbel niet terzijde liggen als je zulke soort dingen leest? Nou, ik kan me dat voorstellen dat die gedachte wel eens bij je boven komt. Maar dat laat ik verder maar even liggen op het moment. Want de kern van de vraag is dus, is dat niet iets tegenstrijdig met die roeping tot bekering? Aan de ene kant de roeping, aan de andere kant de onmogelijkheid, als ik het in mijn eigen woorden mag zeggen. Er staat toch in bijvoorbeeld Jeremia dat een mens zich niet kan bekeren, en dan wordt het beeld gebruikt van de luipaard die zijn vlekken niet kan veranderen, en een moorman die zijn huid niet wit kan maken, zelfs al zou hij zich wassen met veel zeep. Nou, ik denk dat dat duidelijk is. De vraag. Ik zal er proberen kort op te antwoorden, omdat ik graag ook nog voor andere vragen wat ruimte wil laten. En omdat ik toe ben in de catechismusprediking aan zondag 33 over de waarachtige bekering. Dus dan kan ik het op een andere manier nog uitvoeriger aan de orde stellen. Dus ik geef een kort antwoord, maar dan mag u vanuit de catechismuspreek hoop ik nog wat meer horen. Want dan gaat het zeker ook over deze dingen. Zeker. Het is een heel belangrijke vraag. Kijk, we kunnen in de Bijbel heel duidelijk zien dat God bekering eist. En Maarten Luther heeft in een van zijn prachtige geschriften, die helaas weinig wel gelezen wordt, over de knechtelijke wil. Dat is een geschrift wat buitengewoon belangrijk geweest is in de tijd van de reformatie. Al heel duidelijk gezegd, bekering is een eis van God die niemand naast zich neer mag leggen. En wanneer de apostelen de wereld ingaan, de synagogen en ook de plaatsen waar ze rondtrekken, net als Paulus, dan is altijd hun prediking, bekeert u en gelooft het evangelie. Dus die eis der bekering die ligt er, dat moet een kernboodschap zijn van de prediking van het woord. Dat is vanaf de oudste tijden een boodschap geweest die we in de Bijbel terugvinden. Niet alleen bij de apostelen, maar ook in het Oude Testament. Ik stip maar één tekst aan, Ezechiël 33, waar staat, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren. En dan volgt die ontroerende oproep, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? De eis van de bekering ligt er dus. Die komt tot alle mensen. Maar hoe zit dat dan? Kan een mens zichzelf bekeren? Nou, de Bijbel maakt het, en dat is het tweede, heel duidelijk dat een mens zichzelf niet kan bekeren. Daarvoor kun je denken aan een tekst zoals uit Jeremia over die moorman en over dat luipaard. Je kan ook denken aan teksten waarin gezegd wordt dat God de bekering geeft. De bekering is dus niet iets wat wij mensen presteren of wat wij mensen bewerken, wat wij mensen kunnen doen. Maar in Handelingen 5 wordt gezegd dat God Jezus Christus tot een zaligmaker verhoogd heeft, opdat hij zou geven de bekering en de vergeving der zonden. Dus van de bekering wordt ook gezegd dat het een gave Gods is. Nou, hoe moet je die twee zogenaamde tegenstrijdigheden nou met elkaar in verband brengen? Aan de ene kant de eis, bekeert u. Aan de andere kant, een mens kan zich niet bekeren en bekering moet je gegeven worden. Nou, ik zeg het maar in de woorden van Luther, die ik zo uit mijn hoofd aanhaal, dus niet letterlijk en niet precies. Luther zegt, God eist bekering. En waarom eist God dat nu? Omdat God daar recht op heeft dat mensen hem zoeken en hem vrezen. Maar de mens kan dat niet, zegt Luther. Nee, want God heeft met die eis van de bekering ook niet bedoeld dat de mens zichzelf zou gaan bekeren. Want dan zou die bij de Romeinse werkheiligheid terechtkomen. Maar de mens wordt door de eis van de bekering erop gewezen wie die zelf is. De eis van de bekering, als daadwerkelijk in ons hart aan ons hart, moet ik zeggen, wordt toegepast. Als dat werkelijk op ons afkomt, als dat werkelijk ons hart gaat verbreken, dan gaan we zien, nu moet ik bekeerd worden en nu kan ik het zelf niet. Nu moet ik geloven, want dat eist God en nu kan ik het niet. En dat drijft een zondaar met lege handen, met een verslagen hart en met een verbroken geest naar die ene toe die nu kan geven wat die zondaar zichzelf niet geven kan. Dus waar moet de eis tot bekering een mens brengen? Op de knieën. In de onmogelijkheid. Opdat hij als een verbrokene van hart en een verslagene van geest, een die zichzelf wegcijfert en afschrijft, nu het alleen gaat zoeken bij de genade van God. En dat is de prediking van de reformatie en dat is ook de prediking van de schrift. Dus met die eis van de bekering, daar moeten we aan de ene kant van zeggen, daar mag geen mens zich van afmaken, want dat is heel gevaarlijk, zegt Luther. En aan de andere kant wijst Luther ook op het grote gevaar dat we met die eis zelf onze eigen gerechtigheid gaan opbouwen. Dat de bedoeling Gods is om een mens neer te slaan, om hem arm te maken. En opdat er plaats komt voor het genadewerk en opdat hij het alleen van de genade gaat verwachten en het daar gaat zoeken. Nou, dat is in het kort eigenlijk die tegenstrijdigheid waar u op doelde. Andere vraag. Over iets anders of over hetzelfde. Dat mag ook nog.
De dominee heeft gezegd over een tijd geloof dat hij benauwd is voor de straal.
Ik had er nog iets meer over willen zeggen, maar ik dacht ik wil toch nog even iets zeggen over dat laatste gedeelte van het landgehuwde. Maar uw vraag geeft me aanleiding om toch nog dat te zeggen wat ik eigenlijk had willen zeggen. Erbij. Want wat Bunyan zegt is duidelijk. Kijk, een mens kan, wanneer hij een tijdgelovige is, een tijdgelovige zijn uit angst voor de straf bijvoorbeeld. En dat het daarbij ophoudt. Ik heb zelf al aangeduid, het kan ook anders zijn. Een mens kan bijvoorbeeld onder de indruk komen van de Bijbel en zelf aan het werk gaan. En zo een tijdgelovige zijn. Als het niet dieper gaat dan dat, is dat ook tijdgeloof. He, dat kan op allerlei manieren. Maar Bunyan laat het heel sterk in dit gedeelte van de christenreis althans plaats hier tegen de achtergrond van vrees voor de hel. Nou, hoe zit dat nou eigenlijk? Is angst voor de hel altijd een teken van tijdgeloof? Nee. Er zijn heel wat mensen geweest die door de Here geleid werden en die aan het begin van de weg, als ik het nou zomaar eens zeg, iets meegemaakt hebben wat ook christen in Bunyans christenreis meemaakte. Vrees voor de zonde, maar ook voor de straf op de zonde. Dat gebeurt niet altijd op dezelfde wijze en daar is veel onderscheid in. Maar het is natuurlijk zo dat de Here de schrik voor het oordeel kan gebruiken om iemand waarachtig tot bekering te brengen. Christen zelf is het voorbeeld, hij kreeg dat die woorden vliet voor de toekomende toren. Nou, dat was vrees voor het oordeel wat hem dreef. Maar dat werkte bij Christen natuurlijk uit, precies wat u zei, die waarachtige droefheid naar God. Kijk, als het bij een tijdgeloof blijft, dan blijft het beperkt tot een schrik voor het oordeel en misschien een vrees voor de zonde en een opknappen van jezelf. Maar na een tijd gaat het weer over en gaat het weer voorbij. De hond keert weer tot zijn uitbraaksel. Maar als er werkelijk vrees voor God komt, voor de majesteit van God tegen wie we overtreden hebben, en de Heere werkt daarin door dat het de droefheid naar God wordt, dan wordt die vrees voor het oordeel vermengd met een droefheid over de zonde. En professor Wisse heeft in het boekje over de droefheid naar God heel mooi gezegd, dan is het een droefheid die ook uitgaat naar God. Een droefheid waarin we aan de ene kant ervaren, wij hebben God op het hoogst misdaan en er is een scheiding voor God tussen God en onze ziel die we nooit meer kunnen overbruggen. En aan de andere kant komt er op de bodem van de ziel iets wat je zelf niet kunt verklaren, maar een honger om nu met die God weer verzoend te mogen worden. En dat is het beginsel van de droefheid naar God. Dat is het verschil. Nou kan het zo zijn, en dat had ik eigenlijk nog willen zeggen. Nou kan het zo zijn dat mensen die in hun schuld lopen, in hun ongeluk lopen, zeiden ze vroeger, mooie uitdrukking, alhoewel het een ernstig iets is en een pijnlijk iets is, Maar mensen die in hun ongeluk lopen, dat die soms allerlei vragen hebben, ook op dit punt. Bunyan zelf heeft dat mooie boekje geschreven, wat hopelijk over enkele maanden in nieuwe vertaling uitkomt, over de komst en de welkomst tot Jezus Christus. Dat is in oudere vertalingen hier en daar nog wel, denk ik, in huis. Nou, in het tweede hoofdstuk zo'n beetje, daar vind je dan allerlei bezwaren van mensen die met hun zonde in aanraking zijn gekomen, voor God hun zonde hebben leren bewenen en beleiden, maar geen licht hebben. En een van die bezwaren is dan dit: ik vrees dat mijn komen niet waarachtig is, want ik ben alleen maar bevreesd voor de zonde en voor de straf, en het gaat me niet om de ere Gods. Dus zo iemand die is dan bevreesd dat het niet oprecht is, dat het geen waar werk is in zijn binnenste, omdat het hem alleen maar te doen zou zijn om de welverdiende straf te ontgaan. En daar zegt Bunyan dit. Dat zegt hij wel in dat verband, dat moeten we goed vasthouden. Hij zegt: wie heeft u dat wijsgemaakt? Dat het verkeerd is om tot God te vluchten wanneer de dood u op de hielen zit. Hij zegt: vlucht maar tot God en laat het aan God over om u te leren hem te verheerlijken. Want het kunt ge toch niet uit uzelf. Nou, dat is in korte woorden, denk ik, heel duidelijke taal. Maar wat Bunyan hier in de Christenreis aanduidt, is wanneer het alleen maar een voorbijgaand vrees voor het oordeel is, dan is het te kort, dan is het een tijdgeloof. Maar de Heere kan het wel heel duidelijk gebruiken. Maar daarom is de bede zo nodig, die ik een van deze dagen bij Philpot nog las: Heere, geef me ontdekkend licht. Ontdekkend ligt ook daarin dat we niet rusten voordat er grond is om te rusten. Dat was de vraag. Ik hoop dat het een antwoord was dat in ieder geval wat licht geeft in deze zaak. Is er nog meer wat te vragen is? Broeder Valerius. Die 8 punten en daartegenover de tijd dat de zangtijd genaakt. Bunyan zegt het vanuit de Engelse vertaling iets anders, maar het komt daar uiteraard op neer. In dit gedeelte vind je veel echo's, zou ik bijna zeggen, van het boek Hooglied. En dat is ook te begrijpen. Nou, die 8 punten tegenover dat beschrijven van het land Gehuwde, het land Beola. Ik ben het helemaal met u eens. Het is zo dat die 8 punten niet alleen voorkomen in het leven van iemand die afvalt, ook uiterlijk breekt met de kerk. Ik heb in dat verband het woord kerkverlating gebruikt. In de oudere geschriften wordt dan vaak over de afval gesproken. Nou, het breken met de dingen des Heren, dat wordt hier beschreven. Laat dat duidelijk zijn, want dat bedoelt Bunyan hier in eerste instantie. Maar ik ben het helemaal met u eens dat een dergelijk proces, dergelijke stappen ook voor kunnen komen in het leven van een kind van God. Al zal uiteindelijk, wanneer iemand oprecht de Heere vreest, de Heere hem bewaren voor de laatste stap. Maar het kan heel ver gaan. Dat wil ik heel nadrukkelijk zeggen. En dan is het ook waar dat de Heere doorgaans door zijn genade zulke mensen zo bewaart dat ze niet tot de laatste stap komen, maar ook dat de Heere in het hart een onrust geeft, zodat ze er toch geen vrede bij hebben wat u zegt. Maar er kan wel eens een moment zijn dat het zelfs zo is dat het lijkt alsof de Heere iemand voor een tijd wat loslaat. Die voorbeelden zijn ook in de Bijbel. Dat zijn op zich ernstige dingen. Hoe moet je daar nu tegenover staan? Wel, dat tekent de grote ernst van wat de Schrift zegt over de macht van de zonde, ook in het leven van Gods eigen kinderen. En ik kan in dit verband misschien wijzen op een heel ander boek van John Owen. De man die geestelijk zo verbonden was met John Bunyan. Dus die twee die sloegen wat dat betreft op één aanbeeld. John Owen heeft een bekend boek geschreven over de inwonende zonde. En daar gaat het over deze dingen. Dan spreekt het in het derde stuk, als ik me niet vergis, als ik me goed herinner. Gaat het over hoe de inwonende zonde kan doorwerken in het leven van een kind van God. En dan blijkt vooral, dan kunt u bijna dit stuk van de Christenreis ernaast leggen, dat het vaak begint met kleine gedachten van God, met minder aan God denken dan vroeger, minder teer aan God denken, het minder zoeken van de binnenkamer, Al die dingen worden heel duidelijk dan genoemd. En dat als God dan geen tegenhouders, geen ophouders op de weg zou plaatsen, dat zo iemand dan in grote strikken terecht zou komen. En als God het niet verhoeden zou, dat hij de genade kwijt zou raken. Maar zegt Owen, dat kan niet, want daar staat God voor in. Maar dat proces en die stappen en die trappen, dat inderdaad. Nou moeten we twee dingen daarbij zeggen. Als eerste zou ik willen zeggen dat Gods kinderen leiden moet tot waakzaamheid. Owen laat zijn boek daar ook op uitlopen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En daar geeft hij dan een hele uitbreiding over. Dat is bijzonder nodig. Dat ook de roeping om waakzaam te zijn, dat die gehoord wordt. En anderzijds, en dat vind je bij Owen in dat boek tenminste misschien iets minder, maar vind je zeker bij Bunyan heel duidelijk, is het dat God soms ook wegen waarin Gods kinderen meer en meer gaan leren dat in hun vlees geen goed woont, gebruikt om plaats te maken en ruimte te scheppen, als ik het zo zeggen mag, voor nadere openbaringen van zijn gunst en van zijn liefde. En in dat licht, als ik uw deel van uw opmerking goed begrijp, en dat denk ik wel, dan is er een samenhang tussen die 8 punten. In die zin dat de Heere dat soms gebruikt om een mens meer te vernederen, en dat hij dan als een verrassend God uit onverdiende gunst opnieuw wil overkomen met een nieuwe verbondsluiting. En dat is een deel wat ik alleen maar aangestipt heb, maar waar ik toch nog wat meer over hoop te zeggen. Om vast wat aan te geven, bij Boston bijvoorbeeld vind je prachtige gedeelten over de verbondsluiting tussen God en tussen zijn volk. Ook over de vernieuwing van het verbond. En dat is een heel werk om dat nog een beetje op een rij te krijgen, maar ik hoop daar toch iets meer van te zeggen. Maar ik hoop dat ik zo uw vraag beantwoord heb. Is er nog een vraag? Kan er nog één? Ja. Meer. Daar is veel meer. Ik zal de vraag eerst herhalen. De schuldgevoelens die een werk zijn van de Heilige Geest en allerlei andere schuldgevoelens onder de macht, onder de invloeden van de Satan. Wat is het verschil? Is dat alleen dat de schuldgevoelens die het werk gevolg zijn van het werk van de Heilige Geest, dat die tot de Heere uitdreven in het gebed? Of is hier meer te zeggen? Ik heb al gezegd, er is meer. Dit is een onderwerp op zich. Een onderwerp wat ik, dat wil ik ook wel zeggen, in sommige opzichten heel erg moeilijk vind. Het is niet gemakkelijk om deze dingen te onderscheiden. Maar er zijn wel een paar schriftuurlijke lijnen te trekken. En dan blijf ik allereerst bij mijn misschien wat scherpe opmerkingen over wat er vandaag aan het gebeuren is. Ook in ons goede Nederland, waar heel veel mensen die predikant zijn, die het woord bedienen, steeds meer gaan aarzelen om het woord schuld of zonde te nadrukkelijk te gebruiken, omdat ze de mensen niet willen, ik citeer een uitdrukking die ik pas in een blad las, niet willen opzadelen met een onnodig, depressief makend schuldbesef. Laten we heel duidelijk zijn. De bedoeling van de prediking van het woord en van het uitdragen van de boodschap van vrije genade mag nooit zijn om mensen onnodig depressief te maken. Dat mag niet. Maar ik denk aan een baptistenprediker uit de Verenigde Staten die eens zei, maar ik zeg er gelijkertijd achteraan, het kon voor sommigen hier onder u wel eens de grootste zegen zijn als ze zeer depressief de kerk uitgingen. Dat is iets om over na te denken. En dan natuurlijk niet psychologisch depressief over allerlei omstandigheden, maar depressief in de zin van de mensen op de dag van Pinksteren. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En wanneer de geest ons ontdekt aan onze zonde, dan gaat dat niet buiten onze zielenleven, buiten onze emoties om. Dat kan voor een mens ook gevoelens met zich meebrengen waarvan een psychiater zou zeggen, nou dat is nou depressief. Ik zeg dus niet dat de Heilige Geest mensen depressief maakt. Ik zeg wel dat de ontdekking aan zonde vooral sommige mensen die misschien daar iets meer aanleg voor hebben dan anderen, wel eens depressieve gedachten met zich mee kan brengen. Dat maakt het moeilijk om het allemaal zuiver te onderscheiden. Wat is het verschil tussen iemand die alleen maar depressief is en iemand die werkelijk met zijn nood verlegen is om God? Nou, ik denk dat je dan inderdaad als hoofdregel kunt zeggen dat iemand die verlegen is om God, die loopt met zijn schuld. En soms loopt hij ook wel met de vraag, zou het wel echt schuldbesef zijn? Maar hij worstelt met de vraag van de schuld en komt daarmee voor de Heere terecht. Vroeger werd vaak gezegd, ik hoorde het een oudere ouderling uit de gemeente waar ik vandaan kom haast nog zeggen, wanneer iemand door God aangeraakt wordt, dan krijgt hij met God te doen. Nou, ik denk dat dat een hele diepe uitdrukking is. Hij krijgt met God te doen. Heel zijn zielenleven, zijn innerlijke leven cirkelt om de vraag, hoe zal het goed komen? Hoe kan ik met God verzoend worden? Ik heb tegen hem gezondigd. Zijn zielenleven is als het ware gericht op God. En een depressief mens die alleen depressief is, is zeer gericht. En dat is erg. Je kan meelijden hebben met die mensen. Is zeer gericht op zichzelf. Zeer gericht op zichzelf. En dan zeg je, hoe komt een mens uit die put? Nou, daar zijn allerlei mogelijkheden, allerlei geneeswijzen die daarvoor aanbevolen worden. Allerlei therapieën die daarvoor aangewend kunnen worden. Maar één ding is heel belangrijk. Dat je dat onderscheid goed vasthoudt. Nou weet ik zelf heel goed dat de dingen soms wel eens wat door elkaar lopen. Heel belangrijk is dit. Dat ook wanneer we diep in de put zitten, onder allerlei omstandigheden van het leven en misschien depressief gestemd zijn, dat we niet vergeten dat de Heer ook in deze dingen hulp kan schenken. Dat de psalm die in een bepaald moment in mijn eigen leven betekenis gekregen heeft, ook soms in de omstandigheden van iemand die door een grote depressie gaat, kan spreken als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn ziel in mij bezweek en overstelpt werd door ellende. Net als zo'n oude stolp die vroeger over de kaas ging. Dat je als onder een stolp van ellende en onder een stolp van verdriet gebogen gaat. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Nou, dat zijn ook woorden waarin de Heere onderwijs wil geven rondom de zaken van depressiviteit. Er is vanuit het woord van God ook daar heel wat over te zeggen. En er is van daaruit ook aanwijzing te geven hoe we de Heere aan mogen roepen in die nood. Maar het onderscheid moeten we toch wel vasthouden. Dat niet alle depressiviteit geestelijk van karakter is. En niet alle verslagenheid van hart, zoals op de Pinksterdag, noodzakelijkerwijs depressieve gedachten met zich meebrengt. Het onderscheid zit volgens mij toch vooral in het op God gericht zijn. Er zou nog meer te noemen zijn. Ik kan daar op dit moment niet zoveel meer over zeggen. Maar aan te raden is, als iemand daar zich in wil verdiepen of meer over lezen, er zijn op het ogenblik wel boekjes over depressiviteit te lezen waarin een aantal goede dingen staan. Ook over het onderscheid waarin dat aangeduid wordt. In die reeks Praktisch en Pastoraal van Groen in Leiden, uitgeverij Groen, zitten een paar deeltjes waar daarin goede dingen over gezegd worden. En ook dit probleem enigszins wordt aangesneden. Maar dan merk je meteen, dit is een heel moeilijk gebied. Ik herinner me ineens, dat is het laatste wat ik erover zeg, dat in de preken van een van de Puritijnen, Richard Baxter, een man die overigens niet in alle opzichten rechtzinnig was, maar die toch wel dingen geschreven heeft die de moeite waard zijn, heeft een keer een preek gehouden over de melancholie, zo noemden ze dat toen, want ze wisten toen ook al wat depressiviteit was, dat is niet iets van de laatste jaren, over de melancholie en over het al te zeer bedroefd zijn. En hij gaat daarop in en hij laat dan zien dat er allerlei soorten droefheid zijn die waar een mens onder gebukt kan gaan. Hij laat ook zien dat de Heere in allerlei soorten van droefheid een helper wil zijn. Maar hij zegt, Het gaat om die ware droefheid, waar we het net over hadden, om die droefheid naar God. En dan geeft hij ook enigszins aan waar dat nog in bestaat. De droefheid der wereld en de droefheid naar God. En dat zijn natuurlijk dingen die ook allemaal hierbij behoren. Ik zou willen eindigen. Ik zou diaken Heijstek willen vragen om met ons te besluiten. We zingen Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers.
Heren, aan het einde van deze avond, mogen we uw naam dank zeggen voor alles wat u ons ook nu weer gegeven hebt. Er mochten zoveel dingen naar voren komen uit het geestelijk leven, heren. Zoveel zaken vanuit uw woord die ons waarschuwen en die belichten hoe het zoal kan gaan bij een mens. Dat het ook zo kan gaan, heren. Dat het erop lijkt dat u in hem werkt. Dat hij dat zichzelf inbeeldt. Maar dat dan uiteindelijk blijkt dat er niets van waar was. Maar ook, heren, dat u uit genade toch nog in een mens wilt werken. Dat u mensen opzoekt. Eenzijdig bij u vandaan. Niets, geen redenen uit de mens nemend, maar u ontfermend over hem. Wat een wonder is dat, heren, en wat een genade. En we bidden u dat dat de vrucht van deze avond mag zijn. Dat we worden uitgedreven naar u, met al onze zonden en ellenden, om alleen bij u hulp en verlossing te zoeken en te verkrijgen. Wilt u dan schenken, Heer, dat al het werk wat op deze avonden mag gebeuren, en al het werk, Heer, wat aan ons ten koste gelegd wordt in de zondagse prediking, dat het ons toch niet rustig zal laten, maar dat het ons mag uitdrijven. Wil aan ieder van ons gedenken, Heere, in al zijn of haar omstandigheden, u volmaakt bekend. Wilt u in alle noden die er ook op zoveel plaatsen zijn, voorzien en uw hulp en genade schenken. Wil bewaren, Heere, voor afval. Wilt u bewaren voor de zonde. Ook bij uw volk, Heere, die zo licht ook verleid worden in deze wereld. Zoals Bunyan het noemde, op de betoverde grond, om in vleeselijke gerustheid in slaap te vallen en open te staan voor allerlei verleidingen en verzoekingen en daar zo snel invallen. Maar we hoorden het ook, Heere, ook dan. Wilt u nog een verrassend God zijn? Wilt u uzelf dan nog openbaren en bekendmaken? Heere, wees verder met ons, ook nu we hier weer vandaan gaan. Wilt u ons geleiden naar huis, ons gedenken in al onze wegen en omstandigheden. Heb dank, Heer, ook dat uw dienstknecht ook vanavond dit weer mocht brengen, dat u hem daarvoor de wijsheid en het inzicht gaf. We danken u ook, Heer, dat u hem opnieuw aan ons verbonden hebt. Onverdiend, maar toch verkregen. We vragen en bedanken u in Jezus' naam alleen. Amen.